De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Annewieke Vroom. Ze is godsdienstfilosoof en verbonden aan de Theologische Faculteit van de VU in Amsterdam. Vorig jaar promoveerde ze op de dialoog tussen Zen en Christendom met een proefschrift onder de titel God of Leegte. En ze werd door haar studenten al 2 keer uitgeroepen tot beste docent van het jaar. Bovendien was ze columniste voor het Bos radioprogramma Hemelsbreed en kwam ze ooit vanuit een christelijke achtergrond tot Zen omdat ze daarin de ultieme beoefening vond om naastenliefde te bedrijven. Annewieke Vroom is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Annewieke Vroom. Wat doet eigenlijk een godsdienstfilosoof?
Nadenken. Schrijven. En lesgeven.
Want jij geeft les aan de VU?
Ja, ik geef eigenlijk wijsgerige vakken aan de opleidingen religiestudies. Daar hebben we verschillende van. Religiestudies islam, religiestudies boeddhisme. En we hebben ook een comparatief traject waar je alle religies bekijkt. Nou, ik geef daar een heel aantal wijsgerige vakken. En dat gaat meestal om de vraag waar waarheid ligt tussen tradities. Dus op het moment dat je over waarheid nadenkt vanuit een pluraal perspectief, dus als je meerdere religies in betrekt, meerdere culturen, dan levert dat vragen op. En die onderzoek ik. En daar geef ik zowel meer klassieke wijsgerige vakken over, waarbij we teksten lezen, maar ook weer praktische vakken. Dan gaat het om dialoog. En in beide gevallen gaat het om wat gebeurt er als verschillende waarheden of verschillende perspectieven elkaar ontmoeten.
En nu ben jij vanuit een christelijke achtergrond tot Zen gekomen, als ik het zo mag zeggen. En je vertelde me dat dat voortkwam vanuit een onstuitbare behoefte om naastenliefde te bedrijven. Waar kwam dat uit voort?
Ja, goh. Nou, eigenlijk, ik kwam dus voor het eerst met de Zen in aanraking via mijn studie. Ik deed vergelijkende religiewetenschappen. En ik zat toen door een vak van Christa Ambeek ineens op een kussen in de Tiltenberg. En dus mijn eerste ontmoeting was gewoon die stilte die je dan kan ervaren. Maar goed, dat pad, dat sprak me aan. En toen ben ik meer gaan lezen. Ik had dan een plichtmatig boekje van de Dalai Lama over vriendelijkheid. Nou, hoe oud was ik? Nou, jong, 19 of zo. En ik dacht, ja, die hebben het pad. Wij, de protestanten, wij hebben de idealen, maar zij hebben het pad. Dat dacht ik toen. Stil worden en bewust zijn wat er gebeurt en stil te vinden. En dan vond ik dat ik beter in staat was om ook echt vriendelijk te zijn tegen anderen.
Want jij komt dus uit een protestante traditie, begrijp ik?
Ja.
Hoe ging dat vroeger bij jou thuis? Zat je elke zondag in de kerk?
Ja, nou, we hoefden niet als we een goede reden hadden. Mijn reden was uitgaan en uitslapen, dat telde niet. Dus ik zat er wel vaak. En ik ben er ook opgegroeid, want toen ik van mijn 2e tot mijn 12e of zo, of iets korter, hadden mijn ouders samen een kerk. Althans, ze waren allebei dominee in de protestantse traditie en wij woonden dan in de pastorie. Dus ik ben opgegroeid met de kerk. Ik heb er leren fietsen.
In de
we hadden best een grote kerk, ja, op de driewieler. En er kwamen ook altijd allerlei rare snuiters aan de deur. Mijn moeder bakte dan een ei voor ze, weet je. Of er waren catechese groepen. Ik ben opgegroeid in een heel open huis eigenlijk. En die traditie was ook heel open, hoor. Mijn vader was altijd helemaal voor dialoog met andere religies. Voor de homohuwelijken heeft hij ook een belangrijke rol in gespeeld binnen de kerken dan. En voor het kinderavondmaal, dat was ook nog een ding vroeger. Dat kinderen dat al mochten. Dus het was een heel open sfeer.
Maar je zou zeggen dat daar, weet je, als jouw moeder eieren ging bakken voor allerlei wildvreemden, dat was toch een ultieme uiting van naastenliefde, zou je zeggen?
Ja, maar het was me denk ik niet genoeg toen ik 19 was. Ik wilde, achteraf, nu denk ik er heel anders over, hoor. Maar toen, Ja, ik denk dat ik een soort heilige wilde worden. Ik weet het niet. Ik liep gewoon tegen mijn eigen beperkingen aan. Dat je gewoon soms echt pissig op mensen was. Of gewoon dacht, ja, maar die persoon, dat is gewoon slecht iemand. Ik wil er niks mee te maken hebben. Dat soort dingen, dat vond ik toen heel erg. Ik dacht, dat moet ik overwinnen. Daar heb ik technieken voor nodig.
En toen ben je eigenlijk vrij snel, als ik het goed heb begrepen, naar Japan gegaan om daar zen te studeren.
Ja, nou er zat een aantal jaar tussen. Want toen, dat was eigenlijk na mijn afstuderen pas. Ik heb de religiestudies gedaan en ook wijsbegeerte. En toen was ik klaar en toen dacht ik, nu wil ik tussen echte boeddhisten wonen en dan bij voorkeur in een modern land. Ik wilde eigenlijk naar Hongkong, maar dat studieprogramma ging niet door. En toen moest ik binnen een dag een nieuwe aanvraag maken en dat werd Japan. Wat ik aanvankelijk niet had gedaan, omdat mensen daar zeer beleefd zijn. En ik dacht al, dat gaat misschien niet helemaal passen met mijn aard. Maar ik kreeg dat geld, kreeg die beurs en toen ben ik daarheen gegaan een jaar. Daar heb ik veel met boeddhisten gepraat en bij boeddhisten gewoond ook. Ja.
Want eigenlijk is het boeddhisme binnen Japan toch niet zo heel wijdverbreid.
Ja,
of in ieder geval wordt zen op een hele andere manier beoefend.
Ja, eigenlijk iedereen is daar boeddhist en niemand, hè? Dus het is zo. De eerste 3 maanden deed ik daar een studieprogramma. Dat was opgezet vanuit een Duitse kerk. En dat ging om gesprekken met personen uit Japanse religies. Dus die hadden gewoon de personen die nog religieus waren, die er ook wel vanaf wisten, dan al voor me opgetrommeld. Dat scheelt natuurlijk. En toen dat programma afgelopen was, toen ben ik eerst in een tempelfamilie gaan wonen van het zuiverlandboeddhisme. Dus de meer devote stroming van boeddhisme daar, wat ook de grootste is. Nou, daar kom je dan ook achter dat er haast niemand meer naar zo'n tempel komt. Dus dat is toch wel droevig. De tempels daar zijn leger dan de kerken hier. Dat kan je denk ik wel zeggen. Nou, en daarna ben ik dan in het klooster gaan wonen voor 6 weken. Daar wordt natuurlijk wel beoefend.
Ja, want hoe ging dat in zijn werk? Hoe zag een dag eruit in dat klooster?
Vroeg op, 4:30 of zo. En dan kwam de leraar aan hobbelen. En die deed dan wat van die ademhalingsoefeningen. En dan zei hij allemaal dingen die ik nooit begreep. Maar het ging allemaal over de tanden. Dat is dus die buikademhaling.
In het Japans?
Ja, en dan een beetje werken. Veranda, boenen of zo. Hè, dat soort dingen. Ontbijt maken, eten. En dan ging je weer werken op het land. Ik heb heel veel met aardappels gewerkt. Wat ik heel leuk vond eigenlijk. En als de zon een beetje hoger stond, ja, dan had je dan een theepauze. En dan kwamen dorpelingen dingen brengen die je dan versnaperingen. Wat dan voor sommigen echt het hoogtepunt van de dag was. Want er zaten ook gewoon jongetjes die werden daar gebracht door hun ouders die moeilijk opvoedbaar waren. Dus ja, die zaten niet echt voor hun diepere zelf daar. Maar goed, verder veel mediteren. En dan 's middags, eind van de middag, de sutra-dienst, wat ik erg leuk vond. En dan weer zitten en dan nog even naar bed. En af en toe een nachtje door zitten.
En hoe kijk je terug op die periode? Wat heeft het je gebracht?
Nou, dat was fantastisch. Ja, ik word heel blij als ik daar aan denk. Ja, het was wel de meest eenzame tijd, het jaar in Japan, die ik ooit heb meegemaakt. Omdat ik aanvankelijk niemand begreep. Misschien op het laatst ook nog niet. Maar het was ook fantastisch. En met name die tijd in dat klooster. Gewoon, nou, dat was 2 keer ben ik daar geweest. Kortere tijd en de 3e keer 6 weken. Om gewoon elke dag te beoefenen. En de rust ervan, ja, heerlijk.
En ga je nog wel eens terug?
Ik ben nog wel eens terug geweest. Maar nu zoek ik het dichterbij. Ik droom er wel eens van, hoor. Om gewoon wekenlang, als het ware, de hele geest uit te kleden van onzin. Maar ik heb een andere prioriteit.
Maar dat kan je ook gewoon thuis doen, toch? Op een kussentje? Elke dag een 30 minuten of zo, ik noem maar wat. Of werkt dat niet?
Ja, het is anders. Het gaat om dat hele leven. Van alleen maar rijst met groente eten. En alleen maar, ook in de rijstvelden zat ik. Dus dat is ook anders dan hier. En je hebt geen telefoon. Je hebt geen computer. Ja, dat is niet te vergelijken met een 30 minuten zitten.
Want doe je nu nog wel retretes ook hier in Nederland?
Ja, wel 2 keer per jaar minstens, maar niet meer zo heel veel. Ik heb het een tijd echt wel 4 keer per jaar of meer gedaan. Maar dat is niet meer nodig eigenlijk. Dus inmiddels ik kan wel genoeg, snel genoeg bij mijn eigen stilte komen tegenwoordig.
Kan je, als je 1 keer een periode echt lang stil bent geweest, kan je daar dan langer op teren?
Bij mij is het wel zo gegaan. Of 1 keer. Ik ben jarenlang bezig geweest met retretes. Maar ik heb nu wel... En ja, nou, wat is het? Nou, sinds mijn 19e. 18 jaar mee bezig geweest. Maar ik denk met name die langere periode in Japan, dat echt een grond heeft gegeven. Of een soort... Ja, echt een soort reservoir en stilte, inderdaad. Dat ik bij me draag.
Zou je het andere mensen aanraden?
Ja, absoluut. Ja, echt en niet pas als je midlife crisis begint. Of als je alles op orde hebt, je huisje, je boompje, beestje. Ik zou dat echt proberen om vroeg in je leven te doen. Ja, dat is zo'n verrijking. En ja, ik besef het me ook altijd dat er een diepte in het bestaan zit. Ja, en dat er een soort stroom van tijdloosheid is waar je ook deel van uitmaakt.
En die is daar wakker gemaakt, of zo, op de een of andere manier.
Ja, ik weet niet goed hoe ik het uit kan leggen. Het is misschien alsof mijn ziel meer in mijn hele lichaam is gaan wonen. Dus het heeft ook erg met in het nu zijn te maken. Wat je op een gegeven moment leert. Misschien als kinderen doen het ook, hoor. Maar ik denk dat wij... Nou, het is een cliché kritiek van boeddhisme op het Westen. Waar Japan natuurlijk ook bij hoort, maar... Ik denk dat wij onze ziel een beetje opsluiten in het hoofd. Nou, gelukkig nog het hart of een beetje de buik. En wat er gebeurt door zo'n echt zo'n goede stiltebeoefening, dat spreidt zich als het ware uit. Alsof je meer synchroon gaat lopen met je hele lichaam. En waarom noem ik dat dan stilte? Ik denk omdat het een soort helderheid heeft, een soort rust.
Mooi. Ja, je zegt het zo mooi. Ik heb er ook gelijk een beeld bij. Dat het zich zo uitbreidt door je hele lichaam.
Ja, zo is het wel gebeurd, ja.
Nu ben jij afgelopen december gepromoveerd. En je schreef een proefschrift onder de titel God of Leegte. En daarin bestudeer je de dialoog tussen Zen en Christendom. En dat doe je aan de hand van de Japanse Zen-leraar en denker Masao Abe. Wie was Masao Abe?
Het was aanvankelijk iemand die in de Japanse wolhandel werkte. Maar in tijdens de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot Pearl Harbor raakte hij in een depressie. Hij vroeg zich af wat de zin van het bestaan was. En hij ging toen filosofie studeren in Kyoto. En hij had toen al een vrouw en een kind. Het werd door zijn familie helemaal niet gewaardeerd, deze stap. Het werd als... zeer egocentrisch bestempeld. Dat hij ook zijn vaderland er niet mee zou dienen. Maar goed, hij deed het toch. En hij heeft daar toen nog jarenlang doorgeploeterd tussen filosofie, tussen zen-boeddhisme en tussen het zuiverland-boeddhisme, waar zijn familie toe hoorde. En uiteindelijk heeft hij een soort van ervaring gehad van leegte. Die hij wijsgerig is gaan uitwerken in de taalvelden die hij van zijn leraren kreeg en die hij naar het Westen is gaan brengen. Dus hij is eigenlijk een soort zen-boeddhistische missionaris, maar dan binnen de context van de academische filosofie.
Want hij was ook de leraar van de Nederlandse zen-leraar Ton Lathouwers, hè?
Ja, in het begin. Dus Ton die is op enig moment naar Japan gereisd, hè, in een periode in zijn leven dat hij vast zat. En daar werden wel meer... mensen die op zoek waren naar Zen, naar Masao Abe verwezen, omdat hij ook Engels sprak en geïnteresseerd was in Westerlingen. Dus daar heeft hij met hem gesproken. En uiteindelijk is het vooral de leraar van Masao Abe, Hisamatsu, geweest, die Ton heel veel heeft geïnspireerd.
Want hoe ben jij op het spoor van Masao Abe gekomen?
Nou, Masao Abe maakt deel uit van de Kyoto-school. Dat is een wijsgerige stroming uit Kyoto. Daar had ik al tijdens mijn studie van gelezen. Dan met name van Nishitani, en dat is een andere leraar van Masao Abe. Maar over Nishitani waren al heel veel proefschriften geschreven. Dus daar had ik geen zin in. En tegelijkertijd had ik belangstelling in dialoog. En Masao Abe is van, nou, ik kan gerust zeggen van alle 20e eeuwse Japanse filosofen, degene die het meest aan dialoog heeft gedaan. En ook echt de belichaamde dialoog. Dus niet alleen een dialoog met een tekst, maar die heeft zich gewoon, ja, in Amerika heel veel opgehouden met allerlei filosofen en christenen ook.
Ja, want de titel van jouw proefschrift is God of leegte. Kan je dat naast elkaar zetten, de christelijke God en de boeddhistische leegte? Is dat eigenlijk hetzelfde?
Nou, ik denk niet dat het hetzelfde is, maar als godsdienstfilosoof kan je wel zeggen, het hoort tot dezelfde categorie. En namelijk die van, als je dat algemener omschrijft, de dieptedimensie van het bestaan. Of de bestaansgrond. Sommige mensen noemen het juist transcendentie. Dat is een begrip dat wijst meer naar een werkelijkheid boven onze werkelijkheid. Maar goed, het gaat om hetzelfde. Het niet direct met de ogen zichtbare, het niet direct met de handen vatbare. Wat zit er eigenlijk, ja, in de werkelijkheid dat niet verandert? Dus in die zin zijn ze vergelijkbaar. Wat niet wil zeggen dat ze ook gelijkvormig zijn. En in die dialoog in de 20e eeuw was dat steeds de vraag van, waar raken nou die twee elkaar? En bijvoorbeeld, wat opvallend is, als ik eerst een raakpunt noem, is dat in de Zen-traditie is het inzicht dat wanneer men zich opent voor de werkelijkheid, wanneer men zich als het ware overgeeft aan de werkelijkheid als een groot veranderlijk spel van factoren, die allemaal voortdurend veranderlijk zijn en in die zin fundamenteel open. Ze kunnen niet op zichzelf voortbestaan, ze blijven niet hetzelfde en daarom zijn ze leeg. Wie zich daarvoor opent, die ontdekt dat er een stroom van compassie is. Nou, en daar hebben de christelijke theologen in de 20e eeuw zeer op aangehaakt. Van ja, hoe komt dat nou dat er in die leegte van de werkelijkheid, in die openheid van de werkelijkheid, dat daar compassie stroomt? Wat is dat? En dat is eigenlijk een raakvlak gebleken. En daar hebben ze op verschillende manieren op gereageerd. Maar bijvoorbeeld een van de theologen zegt van ja, is dat wat wij genade noemen? En dat gaat ook stromen op een moment dat je het niet gemaakt hebt. En dat christelijke pad van overgave gaat ook over van, nou, ze zeggen dan God door mij laten werken of wat dan ook. Hè, wat heel bombastisch klinkt, maar dat is juist een soort van deemoedig bedoeld. Maar goed, dat als dat dan lukt, dat je je naaste lief hebt op een soort onpretentieuze manier, dat dan eigenlijk genade is. Nou, dat is een van de manieren waarop die begrippen zijn vergeleken. Maar je kan ook natuurlijk wijzen op grote verschillen. En dan zit het vaak in dat idee dat God een schepper zou zijn. En de leegte een soort abstracte, onpersoonlijke categorie. Daarbij is altijd een duidelijk onderscheid tussen de schepper en het geschapene. Nou, de vraag is, als we die metafoor voor God gebruiken, of we daarmee hetzelfde bedoelen. Is dat een mannetje die zit te kleien? Nou, in de oudste christelijke bronnen, de Joodse bronnen, dat zijn toch de oudste christelijke bronnen ook. Daar is God niet zo iemand. Daar gaat het helemaal niet om. Dus dat hele idee van God als schepper, dat is zo'n groot cliché geworden. Waar Nietzsche al op heeft gewezen, dat heeft uiteindelijk ook de dood van God betekend. In de zin dat zo'n begrip dan niks meer betekent. Maar waar gaat het om? Nou, de theologen die aan deze gesprekken meedoen in de 20e eeuw, die wijzen er juist op dat scheppen een proces is. Dus er is een proces gaande in de werkelijkheid en daar zit een subtiele kracht in die richting geeft. En die richting is dat dingen zoveel mogelijk tot bloei komen. En er zit een soort sensitiviteit in die kracht, zeggen ze dan, en dat is wie we God hebben genoemd. En als je dat zo uitlegt, dan komt dat veel dichter bij een boeddhistisch of een taoïstisch wereldbeeld dan als je blijft hangen in een soort hoe het in de middeleeuwen werd geschilderd. God hoog in de wolken en dan de mens als kerst op de taart van de schepping of zo. Hè. Dus ik denk op een dieper niveau zijn er allerlei raakvlakken en ook echt wel verschillen natuurlijk. En dan zit hem precies in die richting die gegeven wordt. Hè. In een boeddhistisch wereldbeeld, er zijn trouwens ook boeddhistische stromingen die een soort van godsbegrip op nahouden. Maar goed, in de boeddhistische stromingen die dat ontkennen, die ontkennen dat er richting in het universum is, behalve dan die mensen geven. En dat is anders in de christelijke visie.
Wat zou het kunnen brengen als onder grotere groepen mensen de gedachte misschien postvat dat God en de leegte heel veel overeenkomsten hebben?
Nou, ik denk dat het heel vruchtbaar kan zijn als mensen zich dat beseffen. En aan beide kanten, in de eerste plaats, omdat dat heb ik onder andere van de Zen-boeddhisten geleerd trouwens, dat die concepten die verstollen eigenlijk je hele religieuze pad. En het kan zelfs zo ernstig zijn dat je helemaal geen zin meer hebt om je überhaupt met dat soort vragen bezig te houden. En dan denk ik, als je zo'n godsbegrip, als je nou beseft, God, dat heeft daar iets mee te maken. De boeddhisten hebben ook iets gezien, ook aspecten van de werkelijkheid gezien die, nou, in de christelijke traditie net anders zijn gezien. Als je naast elkaar legt, dat gaat dan weer leven. Alleen al dat je het woord God gewoon een jaar niet gebruikt. Ja, geweldig. En dan kijken wat er overblijft. Ik heb het ook echt geprobeerd zelf toen ik in Japan zat, om dat gewoon niet meer te doen. Het hoeft helemaal niet. Je hoeft ook helemaal niet in God te geloven. En kijken wat er overblijft. Dus niet dat benauwde. En dat benauwde zie ik ook bij veel boeddhisten. Van ja, God, nou, dat is een soort trauma uit de jeugd waar ze niet voorbij kunnen komen. En dat vind ik heel droevig. Daar is gewoon een grote fouten gemaakt in christelijke leiderschap. En die probeer ik ook anders te doen zelf. Maar goed, toch, het blijft je leven lang beperken als je niet daar voorbij komt waar anderen dat begrip hebben dichtgesmeerd. Nou, trek het lekker open, dat godsbegrip. Je krijgt een soort stroom van proberen te geloven wat anderen hebben gezegd dat zij hebben gezien. Snap je? Dus er zijn verhalen over wie God dan wel niet zou moeten zijn.
Mm-hmm.
En christelijk leven kan dan heel armoedig worden, namelijk proberen dat ook te geloven. Ja, dat lukt natuurlijk niet. Het is een soort, tweedehands geloof krijg je dan. Je kan er eigenlijk nooit bij. En daar heeft Masao Abe ook kritiek op gehad binnen zijn waarzuiverlandboeddhisme. Dat je voortdurend bezig was om eigenlijk het net zo te zien als die stichter van die traditie. Dat werkt gewoon niet en gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom, hoe kan je een soort intimiteit met je eigen bestaansgrond behouden en met de mensen om je heen. En weet ik veel, de bomen en de dieren erbij. Wat werkt voor jou? Welke taal werkt? Welke zoektocht werkt? Is het muziek? Nou, prima. Maar niet dat die dichtgesmeerde begrippen gaan proberen om daar ook wat mee te kunnen. Dat is echt, ik hoop dat dat binnenkort gewoon afloopt. Dat we er niet meer aan doen. Dat soort theologie. Amen.
Was jouw vader niet ook een van de gesprekspartners toen de tijd van Masao Abe? He, want jouw vader was ook godsdienstfilosoof, ook verbonden aan de VU. En hij maakte ook deel uit van een aantal van die dialogen, toch?
Ja, nou, eigenlijk na zijn overlijden vorig jaar januari, toen heb ik een foto gevonden, of eigenlijk mijn moeder heeft hem gevonden, waarop Henk, mijn vader, staat met Masao Abe, met daarachter een wit bord met leegte en God. Ja, ik vond het fantastisch. Ik had het me nooit zo beseft, weet je, dat Henk een dialoogpartner van hem was. En toen vond ik ook een brief van AB van To My Dialogue Partner in the Netherlands. Maar
terwijl je al die tijd al met dat proefschrift bezig was.
Ja, ja, ik denk dat Henk het nooit zo dik erop heeft gelegd, ook om de ruimte te laten. Of hij vond het niet relevant, ik weet het niet. Maar ik had het niet zo door gewoon. Ik wist wel dat hij wel eens was uitgenodigd naar de Tiltenberg en ook naar de VU. En Christa Ambeek, die promoveerde bij mijn vader. En die was heel erg met die praktische dialoog betrokken. Dus zij, via haar is dat eigenlijk ook gekomen. Maar ik had niet zo door hoe uniek dat eigenlijk was. Ik dacht gewoon, ja, die man die was een dialoog, die was overal. Maar in Europa was dat helemaal niet het geval. Dat was meer in Amerika zo. Dus voor Europa was dat bijzonder.
Nu presenteerde jij vorig jaar in december, hè, je proefschrift. En jouw vader is eigenlijk kort daarvoor overleden. Hij heeft dat net niet meegemaakt. Hoe was dat voor jou?
Ja, balen. Ja.
Ja, dat was echt maar 10 maanden of zo tussen. Hè?
Ja, en hij wilde dat graag. En hij had ook zoiets van, hij was met heel veel dingen, was hij wel, die had hij kunnen afronden. Zijn boek had, heeft nog op het sterfbed nog een boek geschreven. Maar dat had hij graag meegemaakt. Net als nog een aantal dingen die bij andere mensen uit de familie nog in de pijplijn zaten. Maar goed, ja. Ja, droevig. Ja, het kanker dus. We wisten dat hij dood zou gaan eigenlijk. En het, we hoorden in november dat jaar daarvoor van nou nog 2 maanden. En dat werden er 14. Dus dat was heel goed. Dus we hebben lang de tijd gehad om afscheid te nemen.
Ja, want jij doseert onder meer hoe om te gaan met vragen rond leven en sterven. Vanuit het niet-westers denken. Had je daar wat aan op dat moment?
Ja. Ja, ik denk het wel. Nou, waarom ik twijfel? Ik weet niet of het nou precies de filosofie was waar ik wat aan had als de praktijk of de beoefening. Ik heb heel veel gehad in die tijd aan mijn zenbeoefening. Die eigenlijk al op een lager pitje stond. Maar dat heb ik toch een heel aantal jaren gedaan.
En hoe heb je daar iets aan gehad? Wat deed je anders?
Kijk, mijn vader, dat was een van mijn beste vrienden. Dus dat was voor mij heel ingrijpend dat hij zou sterven. Hij was bovendien een mentor voor me. Ik heb van hem de filosofie geleerd. En hij was in zekere zin ook een soort religieuze leraar voor me. Misschien een soort zenleraar of zo. Hè? Hij kon ook van die dingen doen. Van die onprettige dingen die zenleraren doen. Gewoon recht in je gezicht de waarheid vertellen en zo. En dan het volgende moment weer een grap. Maar goed, dus toen hij zou gaan sterven, was ik daar echt van slag van. En wat mij heeft geholpen is die techniek van de zen om dan eigenlijk terug te zakken in het nu. En zodra je in de rouw zit, of dit was dan een anticiperende rouw, en zo'n grote verandering op je dak krijgt, iemand gaat verliezen, daar komen allerlei hele grote doemscenario's bij je op. En dan zag ik er weer één, dacht ik, oh ja, wat is er op dit moment? En dat is echt een heel waardevolle techniek gebleken. Want in het moment was het eigenlijk heel vaak goed. Of er waren allerlei dingen mogelijk. Voor het in het moment, in het moment leefde die nog. Dus in het moment kon ik daar dan naartoe. En gewoon, weet ik veel, kijken hoe hij zijn kopje thee verschoof. Hij verschoof altijd dingen, zodat ze recht stonden. En dat heeft me echt geholpen om gewoon te denken, het nu. Niet met oogkleppen op hoor, want je weet wel, iemand gaat sterven. Maar goed, dan is het dus nu het afscheid nemen. Mijn pa zei ook altijd zelf van, we'll take that bridge when we cross the river. Dus ik denk dat we elkaar daar ook in hebben versterkt, denk ik.
Ik kwam de tekst tegen op jouw pagina bij de VU van de academieherinnering aan jouw vader. Dit jaar januari. Die illustreer je dan met een oud Chinees verhaal over zenmeester Pang en zijn dochter. Die komen terug van de markt. En dan struikelt meester Pang. En dan laat zijn dochter zich naast hem op de grond vallen. En dan roept Pang, wat doe je? En dat is het, hè? Daar houdt het even op. En dan vervolgens liet je mensen daar even over reflecteren ook. En waarom is nou dat vallen van die dochter voor jou een teken van empathie en solidariteit?
Ik denk dat twee dingen me aan dat verhaal op dit moment aanspreken. Ik weet niet wat me toen precies aansprak. Maar ten eerste dat het zo volledig is. Dus zij gaat er gewoon voor. En dat is een beeld wat me heel erg aanspreekt. Ik weet wel dat er in deze tijd is er een soort dun gezaaide solidariteit te vinden. Serious request, dan doen we het allemaal even. En iedereen doet nog een uurtje hier of een uurtje daar. Misschien iets goeds voor een ander. Maar dit verhaal gaat echt over hoppa. Zij gaat gewoon plat op de grond liggen. Dat vind ik er mooi. En is de dramatiek van dat gebaar. Maar ook echt de overgave van het is geen grapje. Het leven. Het is geen grapje hoe we met elkaar omgaan. Je kan dat echt gewoon met hart en ziel doen. Of een beetje. En dat vind ik nooit zo inspirerend. Dus dat is één ding. En wat me verder aanspreekt in dat verhaal. Dat is natuurlijk een heel onverwachts moment. Je zou verwachten dat zij die vader een hand geeft en hem optilt. Maar zij doet het niet. Zij gaat in dat moment met hem. En dat is een andere vorm van solidariteit dan een soort clichématige verdeling tussen de hulpbehoevende en de helper. Ja, ik denk dat het ook wel is hoe ik mijn vader het heb zien doen. Aan de ene kant was hij echt een doener. Was altijd druk, gereformeerd bezig. Maar ook af en toe gewoon stoppen en helemaal bij iemand zijn. En ik denk dat het belang daarvan is dat er echt iets kan ontstaan. Hè, wat voorbij dat, nou ja, de Zen zou zeggen dat dualisme tussen de helper en de geholpene gaat. Maar dat er gewoon ja, meer sprake is van het resoneren van verschillende personen binnen de schepping of de kosmos. Waarin het niet zozeer om een altruïsme gaat, maar gewoon gaat om wat is op dat moment aan creativiteit mogelijk.
Ja, want het vergt wel een shift. Hè? Want als je er gewoon nuchter naar kijkt, denk je, ja, wie heeft daar nou wat aan? Dat ze daar nu met z'n tweeën op de grond liggen. De man is niet geholpen, er is ook geen hulp gehaald, hè? Zou je heel pragmatisch zeggen. Het is niet iets wat makkelijk, denk ik, in ons reactiepatroon binnenkomt. Ja,
we willen oplossingen.
Je gaat dan nog verder in dat verhaal. Dan verschillende commentaren van anderen laat je daar weer op los. Onder andere van Joan Sutherland, een Amerikaanse zenlerares. En die zegt dan, ze wil de werkelijkheid niet een stap voor zijn. Ze bevrijdt de intimiteit die er reeds is tussen mensen.
Ja.
Eigenlijk wat je net ook zei.
Ja, ik vind dat zo mooi. Mooi uitdrukt, ook omdat zij is iemand die ook heel veel doet. Dus niet een boeddhist die alleen maar op de kussen zit te ademen. Maar ja, twee dingen eigenlijk. Hè. Dus ten eerste is de werkelijkheid niet voor willen zijn. Dus dat is in de Zen heel belangrijk. En ik vind het zelf ook heel belangrijk. Namelijk steeds opnieuw met een open blik het nu opzoeken van wat is er nu nodig. In plaats van met je lijstje van waarin vastgelegd is dat mensen die op de grond liggen meteen opgeraapt willen worden. Dus dat is het ene. En het tweede wat Sutherland zegt over de intimiteit bevrijden. Hier is ook een andere Amerikaanse zen-denker, Hirschhoff, die heeft zo'n boek geschreven over zen als liberating intimacy. Dus als een dubbelzinnige titel. Aan de ene kant dat zen gaat om een intimiteit die bevrijdt. En aan de andere kant dat het gaat om het bevrijden van de intimiteit. Dus ik denk dat Sutherland ook een beetje van hem heeft. Maar wat ik er mooi aan vind, is dat het wat warmte geeft aan dat oude boeddhistische concept van ja, we zijn allemaal verweven en verbonden. En dat legt Thich Nhat Hanh bijvoorbeeld dan mooi uit, dat in de mandarijn, daar zit dan de zon en er zit dan de boom en er zit de arbeid van degene die hem heeft geplukt. Nou, wat dan ook, prima. En dat is natuurlijk ook in je eigen lichaam zo, er komt van alles in samen. 1000 handen hebben dat, 10.000 handen hebben dat daarvoor gewerkt. Maar ik vind het dan mooi om dat intimiteit te noemen. Omdat het ook aangeeft ja, eigenlijk de warmte van dat verbonden zijn. Het is niet alleen maar een soort oorzakelijke verbondenheid, maar het heeft ook een diepere laag. En misschien heeft dat te maken met die tijdloze dimensie waar we het net over hadden. Dus de dimensie van de stilte, waarin eigenlijk ook onderscheidingen in een ander licht komen te staan.
Ja, het blijft dan toch een beetje zo voortknagen in mijn hoofd. Omdat ik het wil begrijpen. Terwijl ik ook wel weer snap dat het daar niet over gaat. Ja, want je zei in jouw toespraak toen ook dat die beweging van die dochter, hè, dus dat vallen met hem, ook het fundament is van de dialoog. En dat het erom gaat om de intimiteit die er is te bevrijden. Toen vroeg ik me wel af, hoe doe je dat nou in lastige situaties waarin dialoog moeilijk is, hè, of niet voor de hand ligt. Of nou ja, zoals nu, naar aanleiding van alle grote conflicten en aanslagen in Parijs en Tunis nu weer en in Jemen. Als je daar een soort actie of antwoord of iets of beweging op wilt formuleren, wat kan je dan met, moet je er dan bij gaan liggen? Ja, dat is natuurlijk een stomme vraag, maar snap je, ik probeer dat.
Ja, het is natuurlijk een metafoor. Ja, op het eerste gezicht heeft zoiets natuurlijk niks met de werkelijkheid te maken. En de werkelijkheid is, er zijn ontsporende jongeren overal. Die bedenken de meest vreselijke aanslagen en die gaan ze vervolgens uitvoeren. En die jongeren die ontsporen doordat er geen cement in de samenleving zit. Die jongeren worden niet opgevangen. Ze krijgen niet de kans om op gezonde manier tot bloei te komen. Of hele samenlevingen zijn zo ingericht dat mensen elkaar willen afmaken. Dus ja, wat heeft zo'n verhaal dan überhaupt te betekenen? Dus dat is het ene perspectief, op het eerste gezicht. En dan denk ik toch dat er ook nog een andere gezichtveld mogelijk is. En dan denk ik dat het van groot belang is om eigenlijk die traagheid van dialoog te bewaren. Misschien voordat het te laat is, maar ook nadat het te laat is gebleken. Dus die traagheid van twee personen te zijn die elkaar ontmoeten. En de bereidheid die in een soort traag dialoog kan ontstaan, van in de schoenen van een ander te staan.
Maar kan je daar een voorbeeld van geven? Want ik probeer me even voor te stellen, want wat bedoel je precies met die traagheid van de dialoog?
Nou, bijvoorbeeld, zo praktisch als ik het kan maken in de colleges op de VU. Dat ik af en toe bijvoorbeeld naar Parijs, dat ik mijn onderwijsprogramma even stilleg. En dat we gewoon in gesprek gaan. Ja, hoe is dat nou een paar dagen later? Hoe gaat het met onze moslims? Hoe gaat het met onze niet-moslims? Hoe gaat het met de christen? Hoe gaat het met wie dan ook? Dat iedereen dat kan zeggen. En het staat dan niet in de leerdoelen van mijn vak of zo. Maar om elkaar dan te ontmoeten, ik zie gewoon geen andere weg. Je zou denken van, je moet met z'n allen sociaal-democratische programma's gaan schrijven. En dan gaan we de samenleving wel goed fixen, zodat dit niet meer gebeurt. Maar dat is natuurlijk onzin. We moeten de leraren het oplossen. Nou ja, ik ben er één, misschien doe ik iets. Maar daar gaat het ook niet over. Moeten de economen, moeten de NWO-subsidies naar economen gaan en dan gaan die betere systemen bedenken. Het komt allemaal neer op motivaties van mensen die bereid zijn een ander te zien. En die ook beseffen dat daar eigenlijk de diepte van het leven ligt. In de ontmoeting met een ander, goed, ik zou zeggen met de dieren of met andere levende wezens, maar gewoon in de eerste plaats personen. Ja, hoe hou je dat nou levend? En daar kan geen sociaal-democratisch programma in zijn eentje een oplossing voor geven. Dus dan denk ik toch, dan heb je de filosofie en heb je de religie toch ook nodig. En natuurlijk de vraag is, wat voor filosofie en wat voor religie? En dan denk ik, de dialogische soort. Ja, ik denk toch dat die traagheid die bij mijn wetenschap hoort, bij de geesteswetenschap, dat het echt van groot belang is. En ik denk op zo'n moment, zoals bij de aanslagen in Parijs, hoe reageren mensen daarop? Dan wordt eigenlijk manifest wat we de jaren daarvoor aan ontmoeting hebben gedaan. Wat we de jaren daarvoor aan bezinning en verdieping hebben gedaan. En ik denk dat dat gewoon te dun is gebleken. Hoe de eerste reactie is geweest in Europa. Dat leidde tot grote polarisatie weer. Later, dat is vrij snel gecorrigeerd ook eigenlijk, althans aan de oppervlakte. Ik weet niet of dat hoe diep die correctie is gegaan. Maar goed, daar toont zich dus iets dat we hebben laten liggen. Kijk, en dit verhaal, het is een verhaal wat ook natuurlijk dient om mensen ergens voor wakker te schudden. Het is niet dat ik denk van elke keer als iemand op de grond ligt, ga ik ernaast liggen. Maar hoe ik het wel in de praktijk breng, is dat ik probeer elke keer als ik iemand ontmoet, me te beseffen van, dit is een ontmoeting, dit is een persoon. Persoon is geen instrument op mijn weg naar mijn doelstellingen. En dat is iets wat in de Zen-traditie van belang is, ook in de christelijke traditie en in de islamitische traditie.
Nu organiseerde de VU onlangs een 3-daags symposium onder de titel Religie doet ertoe, met een uitroepteken. Daar ging het vooral over, tenminste als ik dat even zo heel kort door de bocht mag samenvatten, hoe gaan we om met religieuze diversiteit? Er waren heel veel dialogen tussen moslims, christenen, joden en boeddhisten. En daar benadrukte je ook dat het je vooral gaat om interreligieuze internationale vriendschap. En toen zei je letterlijk, of je stak ook bijna letterlijk een soort hand uit. Want toen zei je, ik wil vrienden zijn, met wie dan ook. En toen dacht ik, moet je die mensen niet eerst kennen?
Oh.
Dan. Toch? Of waarom zou je met iedereen vrienden willen zijn eigenlijk? Maar is dat voor jou een natuurlijke impuls?
Nou, die dag, dat ging over vooroordelen. En de achtergrond van die uitspraak is dat ik kritiek heb op een soort anti-vooroordelencampagne. waarbij we allemaal vooral niks van tevoren mogen denken van mensen met een andere huidskleur of religie. En waarbij dat dan onze 16-jarige ingepompt wordt. Ik denk dat dat dus het categorisch denken alleen maar versterkt. Dus het denken in groepen vind ik een heel slechte manier om tegen de scheiding in de samenleving te werk te gaan. En vandaar was ook mijn nadruk op vriendschap, wat ook uit die good practices die die dag besproken waren aan de orde kwam. Daar waren eigenlijk de goede voorbeelden. Dat ging gewoon over er ontstonden vriendschappen. En waarom ik dat zei, van ik wil vrienden zijn met iedereen. Nou ja, in mijn onderwijs, ik heb met heel veel verschillende groepen te maken. En dat is wel mijn basishouding als docent. Ik denk sowieso, ik definieer die relatie graag als een soort, ja, een specifieke vorm van vriendschap, maar wel als een vriendschappelijke relatie. Dus niet een niet een hiërarchische relatie. Hoewel ik natuurlijk wel de machten anders verdeeld zijn tussen de docent en de student. Maar goed, in principe wil ik erin gaan als een soort van vriendschap. En dan ook met iedereen. En ik denk, als ik dat beoefen, nou, dat is ook mijn ervaring, dat werkt veel beter dan dat ik angstvallig zit te proberen om geen vooroordelen te hebben. Als ik mensen benader van potentiële vrienden, dan maakt het me niet uit of ze een hoofddoek op hebben of niet, of wat hun huidskleur is. En op een gegeven moment dan zie ik het ook niet zo goed meer. Of ze nou die hoofddoek op hebben of niet. Daar ben ik zo opgelucht over dat ik het soms gewoon achteraf niet weet. Want dat is in de land van het dialoog. Dat heeft ook, daar kan je ook zoiets hebben van, nou, we verdelen de religies netjes onder en gaan we dan daar even een gesprekje tussen maken. Het gaat er helemaal niet om. Mensen hebben ook niet alleen maar één religie in zich natuurlijk. Of één, vaak niet eens één identiteit of één etniciteit. Het gaat gewoon om daar, er zit een persoon, die kan je ontmoeten. En in dat gesprek is het heel interessant als daar allerlei achtergronden en geloofsovertuigingen naar voren komen. Maar het gaat om die ontmoeting. Het gaat niet om, ja, een soort, als een detective, de andersheid van de ander te achterhalen of vast te leggen. Maar goed, ik ga een beetje om je vraag heen. Want jij vroeg van, nou, vrienden met iedereen worden, is dat nou niet wat megalomaan of wat onvoorzichtig? Ja, misschien vrienden tot het tegendeel bewezen is, dat dat toch wel een goede instelling is.
Spreekt ook wel groot vertrouwen uit.
Ja.
In de ander.
Ja.
Een soort openheid en we zien wel.
Ja, dat is wel iets wat mij wel kenmerkt. Ik vroeg ook aan mijn vader, van, we hadden het net over hem, voor hij stierf, van ja, wat is nou typerend aan mij als kind? En toen zei hij van ja, het eerste wat je deed toen je wat kon, was het vrienden maken. Ja, dus dat is wel iets wat erg bij me hoort.
Mooi. Ja, dan wil ik toch heel even nog naar de column die je schreef. Je schreef in 2012 columns voor het Bos Radioprogramma Hemelsbreed. En daarvan vond ik eentje zo bijzonder. Het gaat ook misschien een beetje over vrienden maken. Daar heb ik wat zinnen uitgehaald, hè, want anders werd het natuurlijk ook te lang. Op een gegeven moment kom je de kamer binnen en dan zeg je, ik kwam binnen en kuste mijn plant. Hallo, lieverd. Het was het enige levende wezen in mijn kamer en ik hield van die plant. En het was een ficus, geloof ik, hè? Nogal grote. Ik voelde een soort dankbaarheid opkomen naar de plant. En dan ga je verder over affectie is iets heel natuurlijks. Nou, ik kwam er ook op, die zei, je wil altijd vrienden, maar dus zelfs met de ficus.
Oh, maar op een gegeven moment vond ik hem lelijk. Toen heb ik op brute wijze afgedankt.
Echt waar?
Ja, echt waar.
Terwijl je hier zo'n prachtige liefdesgeschiedenis met de ficus.
Oh ja, maar toen
beschreven.
Hield ik van hem, ja. Nou,
het is over.
Ja, maar het is wel, wat kan ik ervan zeggen? Ik heb het ook nodig, denk ik. Ja, vriendschap. Ja, ik kan daar heel onwillekeurig mee omgaan. Ik kan allerlei mensen mijn vriendschap geven. En wezens, ja, dat gaat niet echt vooropgezet. Maar dat gebeurt, ja. En dat met die plant, die column ging over eenzaamheid. Dus dat was een tijd dat ik heel veel werkte, heel veel alleen was. En gewoon, ik denk gewoon te weinig mensen ook had om te kussen. Goed, want
ja, je stond er vervolgens zelf aan te kijken, toch? Oh, je had het al gedaan en toen ineens realiseerde je, wat doe ik nou?
Ja, ik dacht, wat krijgen we nou? Dit is toch ja, ik vond het wel zorgwekkend. Er kon er ook wel om lachen, hoor. Maar ik dacht wel van, oh vrouw, ga maar even wat meer weer het leven in. ja, niet te veel alleen. Terwijl voor de filosofie ben ik veel alleen. Ik heb het idee dat ik anders niet, niet tot de dingen kom waar het om gaat. Dus het is echt een soort levensstijl die erbij hoort. Van veel inkeer en afzien van waanzin. Maar goed, dat toen werd het wel een beetje veel, ja.
Zou jij tot slot onze luisteraars nog op een bepaalde manier de nacht willen laten ingaan? Als vrienden misschien, of als potentiële vrienden? Of op een hele andere manier?
Nou, misschien een gedachte met een slotfilosoof. En dan is de gedachte waar ik deze dagen mee bezig ben. Ja, en dat heeft met dialoog te maken. En met het zoeken naar waarheid. En wat mij heel veel vrijheid geeft in die zoektocht is het besef dat dat een proces is. En dat we steeds andere aspecten van de werkelijkheid zien. En ook in gesprek met anderen zien we er kanten die we niet hebben gezien. Maar omdat we steeds een ander aspect van de werkelijkheid zien, als we ons dat beseffen, dat geeft een zekere vrijheid. We hoeven nooit een soort kramp daarin te krijgen van, oh, dus de werkelijkheid zit zo. Of niet zo. Of ik had wel gelijk of geen gelijk. Nee, er is een soort proces aan de gang waarbij er steeds een ander aspect zich toont. En in die stroom, zeg maar, een soort stroom van openbaringen waarin we leven, om daar een soort van te genieten en naar te zoeken. Dat met elkaar te bespreken, dat is denk ik de grote waarde van het filosoferen.
Dankjewel, Anne-Wieke Vroom. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast van de Boeddhistische Omroep. Voor meer informatie over het werk van Anne-Wieke Vroom kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. En daar kunt u zich trouwens ook abonneren op onze podcast, zodat u onze uitzendingen waar en wanneer u maar wilt kunt beluisteren. En volgende week ontvangt Sarah Marijnissen hier drummer-percussionist Achim Heijnen. Als boeddhist gaat zijn hart niet alleen uit naar optreden en toeren met zijn eigen band Twitching Eye Trio, maar ook naar het trainen van mindfulness via je oor, waarbij muziek en meditatie gemengd worden. En voor nu wens ik u nog een fijne nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the